Let's see. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, zetten deze dienst voor om met elkaar te gaan zingen van Psalm 113. En daarvan zingen wij het eerste vers. Gij zere knechten looft de Heer, looft zijn naam, verbreidt zijn eer. En ook het vierde vers. Wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk? Psalm 113 vers 1 en 4. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Dat zingen met Psalm 25, het vierde vers. Nadat we geluisterd hebben naar de wet van de Heere en de samenvatting daarvan. Stellen we ons nu onder de spiegel van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit het land Egypte uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. En de Heer Jezus vatte deze woorden samen toen hij sprak: U zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de gehele wet en de profeten. Amen. Laten wij bidden. Trouw en barmhartige God in de hemel, Heer, het is uw goedheid en uw genade dat u ons hier weer samengebracht hebt in uw huis. We mogen hier samen zijn en u de lof toebrengen. Want Heer, u bent goed. Uw goedheid, zongen we, kent geen palen, kent geen grenzen. U bent oneindig goed, Heer. En Dat terwijl wij dat niet zijn. Heere, u bent goed en heilig en dat zijn wij van onszelf niet. Dat heeft u ons ook weer laten zien in die spiegel die u ons voorhield, de spiegel van uw wet. Heere, daarin zien we aan de ene kant wie u bent. U bent een heilig God. En daarin zien we ook wie we zelf zijn. Zondig en onheilig van onszelf, omdat we van onszelf niet in staat zijn om te leven tot uw eer, om uw wet te houden. En dat we dat, Heere, van onszelf ook niet willen. En we belijden u onze zonde en onze schuld. En bidden u, zie ons toch niet aan in onszelf. Heere, want als u met ons doet naar onze zonde, dan kunnen wij voor u niet bestaan. Maar Heere, zie ons dan aan in Christus, uw lieve Zoon, in zijn bloed dat reinigt van alle zonde. Geef dat we zo mogen schuilen achter dat bloed van uw lieve Zoon. Want Heere, dan door het geloof ziet u ons in en door hem als zonder zonde. Geef dat we daarvan mogen leven. Leven door het geloof in uw lieve Zoon. Want hij is toch gekomen naar deze wereld om te sterven voor de zonde. Niet de zonde die hij gedaan heeft, want hij had geen zonde. Hij heeft uw wet volkomen gehouden. Maar hij is gekomen voor zondaren als wij. Doe ons leven, Heere, van zijn volbrachte werk. En wij bidden u, Heere, wees u zo bij ons in deze dienst. Ook op deze vierde lijdenszondag zal opnieuw mogen stilstaan bij het lijden en sterven van uw lieve Zoon en mogen stilstaan bij de weg naar Jeruzalem die hij ging om te lijden. Die weg die hij bereidwillig ging. Hij die zich zo diep vernederd heeft. En wij bidden, wees u ook bij ons deze dienst, als we daar met elkaar over na mogen denken. Uw woord mogen openen. Wees met uw woord en uw Heilige Geest in ons midden. Opdat we uw woord, Heere, mogen verstaan, dat we iets mogen gaan zien van die diepte van het lijden. En waarvoor dat nodig was. Richt u onze ogen en onze harten op u, Heere. Neemt u onze gedachten gevangen. En maakt u ons hongerig naar u en naar uw woord. En zegen dat woord aan ons hart en ons leven. Omdat dat in ons leven vrucht mag dragen. Heere, en daar staat u toch zelf voor in. Geef dat deze dienst daaraan ook mag bijdragen, dat we u mogen leren kennen, Heer. En als we u mogen kennen, dat we u beter leren kennen en dat ook deze dienst ons dichter bij u brengt. Geeft u ons zo alles wat nodig is in deze dienst. In het spreken, in het luisteren, in het zingen. Het bespelen van het orgel en het geven van onze gaven. Heere, dat alles mag zijn tot eer en verheerlijking van uw naam. En tot uitbreiding van uw koninkrijk. Wees ook met degene die hier niet konden zijn, maar door omstandigheden thuis moesten blijven of thuis mee met ons meeluisteren. Schenk ook daar uw zegen. Om Jezus wil. Amen. Wij openen Gods woord vanavond in het Markus-evangelie. We lezen met elkaar drie gedeeltes uit Markus. Het zijn de drie gedeelten van de lijdensaankondigingen die de Heer Jezus gedaan heeft. En met de preek zal ook wel duidelijk worden waarom we ze alle drie gelezen hebben. Het eerste gedeelte is uit Marcus 8. En dan lezen we vers 31 tot 38. En daar komt Gods heilig woord tot ons, Marcus 8 vanaf vers 31. En hij, Jezus, begon hun te leren dat de Zoon des Mensen veel moest lijden en verworpen worden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden. En na drie dagen wederom opstaan. En dit woord sprak hij vrij uit en Petrus hem tot zich genomen hebbende begon hem te bestraffen. Maar hij zich omkerende en zijn discipelen aanziende bestrafte Petrus, zeggende: ga heen achter mij, Satanas, want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. En tot zich geroepen hebbende de scharen met zijn discipelen, zei hij tot hen: zo wie achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelfde verliezen. Maar zo wie zijn leven zal verliezen om mijnentwil en om des evangelies wil, die zal hetzelfde behouden. Want wat zou het een mens baten, zo hij de gehele wereld won en aan zijn ziel schade leed? Of wat zou een mens geven tot lossing van zijn ziel? Want zo wie zich mijns en mijn woorden zal geschaamd hebben in dit overspelig en zondig geslacht, dien zal zich de Zoon des Mensen ook schamen wanneer hij zal komen in de heerlijkheid zijns vaders met de heilige engelen. Vervolgens Marcus 9, vers 30 tot 37. En vandaar weggaande reisde zij door Galilea. En hij wilde niet dat het iemand wist. Want hij leerde zijn discipelen en zei tot hen: de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in de handen der mensen. En ze zullen hem doden en gedood zijn, zal hij ten derde dagen weer opstaan. Maar zij verstonden dat woord niet en zij vreesden hem te vragen. En hij kwam te Capernaum en in het huis gekomen zijnde vraagde hij hun: waarvan had gij woorden onder elkaar op de weg? Doch zij zwegen, want zij waren onder elkaar in woorden geweest op de weg wie de meeste zou zijn. En nedergezeten zijnde riep hij de twaalven en zei tot hen: indien iemand wil de eerste zijn, die zal de laatste van allen zijn en alle dienaar. En nemende een kinderke stelde hij dat midden onder hen en omving het met zijn armen en zei tot hen: zo wie een van zodanige kinderken zal ontvangen in mijn naam, die ontvangt mij. En zo wie mij zal ontvangen, die ontvangt mij niet, maar dien die mij gezonden heeft. Vervolgens Marcus 10, vers 32 tot 45. En zij waren op de weg gaande op naar Jeruzalem en Jezus ging voor hen. En zij waren verbaasd en hem volgende waren zij bevreesd. En de twaalven wederom tot zich nemende begonnen hun te zeggen de dingen die hem overkomen zouden. Zeggende: zie, wij gaan op naar Jeruzalem en de Zoon des Mensen zal de overpriesters en de schriftgeleerden overgeleverd worden. En ze zullen hem ter dood veroordelen en hem de heidenen overleveren. En ze zullen hem bespotten en hem geeselen en hem bespuwen en hem doden. En ten derde dagen zal hij weer opstaan. En tot hem kwamen Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeeus, zeggende: meester, wij wilden wel dat gij ons deed zo wat wij begeren zullen. En hij zei tot hen: wat wilt gij dat ik u doe? En ze zeiden tot hem: geef ons dat wij mogen zitten, de een aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand in uw heerlijkheid. Maar Jezus zei tot hen: gij weet niet wat gij begeert. Kunt gij de drinkbeker drinken die ik drink, en met de doop gedoopt worden daarmee ik gedoopt word? En ze zei tot hem: wij kunnen. Doch Jezus zei tot hen: de drinkbeker die ik drink zult gij wel drinken, en met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word. Maar het zitten tot mijn rechter en tot mijn linkerhand staat bij mij niet te geven, maar het zal gegeven worden dien het bereid is. En als de andere 10 dit hoorden, begonnen zij het van Jacobus en Johannes zeer kwalijk te nemen. Maar Jezus hen tot zich geroepen hebbende, zeide hij tot hen: Gij weet dat degene die geacht worden overste zijn der volken, heerschappij voeren over hen, en hun grote gebruiken macht over hen. Doch alzo zal het onder u niet zijn. Maar zo wie onder u groot zal willen worden, die zal uw dienaar zijn. En zo wie van u de eerste zal willen worden, die zal alle dienstknecht zijn. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Tot zover de lezing uit Gods woord. Ik wil allereerst voor u nog enkele afkondigingen. Wat betreft de diensten voor volgende week zondag 10 maart, hoopt om 10:00 dominee Liefdink voor te gaan. En er zal de bediening van het heilig avondmaal zijn om 6:30 ook dominee Liefdink. Dan is er nabetrachting op het heilig avondmaal. De collecte vandaag. De eerste collecte is bestemd voor het HJW, het hervormd jeugdwerk. De tweede collecte voor de plaatselijke gemeente. En de derde collecte is bestemd voor bouw- en renovatiefonds. Voor de data in de toekomst geldt zo de Heere wil en wij leven. We willen nu met elkaar ter voorbereiding op de prediking zingen van Psalm 69. Het is een psalm van David waarin David spreekt over zijn lijden en de nood die hij in zijn leven ervaren heeft. Maar die nood en dat lijden kunnen we ook op de Heer Jezus toepassen, waarin we dat nog veel dieper zien. We zingen van Psalm 69 het eerste vers. O God, verlos en red mij uit de nood. De wateren zijn tot aan de ziel gekomen. Ik zink in het slijk. Ik voel mij overstromen. Ik ga te grond. De vloed is mij te groot. En ook het derde vers. Beschaam door mij de stille hopen niet van hen die u, o Heere, de legerscharen verwachten. Laat geen schande wedervaren aan hen die u steeds zoeken in het verdriet. En ook het zesde vers. Ruk door uw macht mij uit het slijk. Behoed en laat mij niet verzinken in de wateren. Psalm 69, vers 1, 3 en 6. willen vanavond stilstaan bij de gelezen Bijbelgedeelte en in het bijzonder bij het derde gedeelte, Markus 10. En de preek zal uitlopen op het laatste vers, Markus 10, vers 45. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een losprijs, tot een rantsoen voor velen. Het thema voor vanavond is de weg van de stervende dienaar. De weg van de stervende dienaar. En we staan stil bij drie dingen. Die weg wordt door de discipelen niet begrepen. Die weg wordt door Jezus opnieuw onderwezen. En die weg wordt door Jezus in praktijk gebracht. De weg van de stervende dienaar wordt door de discipelen niet begrepen, wordt door Jezus opnieuw onderwezen en wordt door Jezus in praktijk gebracht. Ja, gemeente, een stervende dienaar. Dat zijn nou niet echt woorden die aantrekkelijk klinken, toch? Een dienaar en dan nog wel een stervende. Iemand die dient en geeft door te sterven. De Heer Jezus Christus die een diepe weg van lijden gaat. Een weg die we als mens niet begrijpen, waar we als mens niet in mee kunnen komen. Omdat een weg is die haak staat op wat de normen in deze wereld zijn. Ja, in deze wereld gaat het ook genoeg over dienen. Maar is het dan niet vooral het dienen van jezelf en niet van de ander? In de Bijbelgedeeltes die we met elkaar gelezen hebben, zien we hoe Jezus die weg van een stervende dienaar gaat. En deze weg wordt niet begrepen. Door de wereld niet, maar zelfs ook door zijn eigen discipelen niet. Zijn eigen vrienden die zo dicht bij hem leefden en met hem omgingen. Ze begrepen het niet, ze willen er niet aan. Dat kan toch niet de weg zijn, die weg van lijden, want dat is neergang, dat is achteruitgang. Dat is de ondergang, dat kan toch niet. Maar begrijpen wij het? Begrijpen wij waarom de Heer Jezus deze weg moest gaan? Ja, en zeg niet te snel, dat begrijp ik. Hij moest deze weg gaan om te sterven voor de zonde, om de straf op de zonde te dragen. Daar zullen we zeker nog op terugkomen, maar we moeten ook beseffen dat wij erop terugkijken. Wij weten wat er gebeurd is. De discipelen stonden ervoor. Maar begrijpen wij het echt? Zien wij erin dat dat nodig was? Dat die weg die Jezus moest gaan nodig was? Want dat heeft ook gevolgen voor het volgen van hem. Als wij de Heer Jezus mogen volgen, hem mogen kennen, achter hem aan mogen komen, dan betekent dat ook dat het met lijden gepaard gaat. Wat is dat gebed dan nodig? Steeds weer opnieuw, leer mij, o Heer, uw lijden recht te betrachten. Leer mij door uw geest op de juiste manier naar te kijken, zodat ik het mag gaan verstaan waarom u die weg gegaan bent. Vanavond wordt ons die spiegel voorgehouden en komt die vraag naar ons toe. Wie maakt in ons leven nu de dienst uit? En we worden gewezen op de Heer Jezus Christus die ons daarin voorgaat. En dat brengt ons bij het eerste, die weg wordt door de discipelen niet begrepen. Ziet u hem gaan, gemeente, daar gaat hij. Op weg naar Jeruzalem. Jezus gaat de weg van het lijden. Bewust en met dat doel voor ogen reist hij naar Jeruzalem. Jezus gaat zijn discipelen voor, lezen we in vers 32. Hij gaat op naar Jeruzalem om daar het offer van zijn leven te geven. En die weg heeft Jezus van meet af aan voor ogen gehad. Heel Jezus weg op aarde, heel zijn rondwandeling, zijn onderwijs, zijn wonderen, het wordt erdoor bepaald. Dat is wat de richting geeft. Gekomen om te lijden en te sterven. En hier in Markus 10 kondigt Jezus voor de derde keer zijn lijden en sterven aan. De eerste keer was in hoofdstuk 8. Jezus is daar nog in Caesarea Philippi, helemaal in het noorden van het land. Daar kondigt hij voor het eerst zijn lijden en sterven aan. En Jezus reist verder en hij komt in Galilea, lezen we in hoofdstuk 9. Jeruzalem komt dichterbij. En opnieuw kondigt de Heer Jezus zijn lijden en sterven aan. En dan voor de derde maal, opnieuw, hoofdstuk 10. Jeruzalem komt dichterbij. Jezus is nu al in Galilea of in Judea. En nu wordt hier ook duidelijk dat Jeruzalem de plek is waar Jezus zou gaan lijden en sterven. 3 keer heeft Jezus het gezegd. Het zal gaan gebeuren. Jeruzalem komt dichterbij en daarmee ook het lijden van Jezus. En de discipelen volgen hem. Zullen ze zijn woorden nu begrepen hebben? Zullen ze het begrepen hebben nu hij het hen al 3 keer gezegd heeft? Je zou toch zeggen, 3 keer, dan moet het toch wel doorgedrongen zijn. Maar als we goed lezen, dan zien we dat ze er niets van begrepen hebben. Bij de discipelen zien we vrees en onbegrip. Jezus' woorden gaan tegen al hun verwachtingen in. Ook na de derde lijdensaankondiging. De discipelen zijn met hele andere dingen bezig. Want Jezus heeft zijn lijden en sterven aangekondigd. En meteen daarop volgt vers 35. Jacobus en Johannes komen met een vraag naar de Heer Jezus toe. Meester, wij wilden wel, ze komen met een vraag naar Jezus toe en ze vragen het hem in vers 37. Geef ons dat wij mogen zitten, de een aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand in uw heerlijkheid. Waar komt die vraag ineens vandaan? Uit die vraag blijkt wel dat ze de Heer Jezus in ieder geval als Messias erkennen. Jezus zou dat, om het even zo te zeggen, voor hen misschien wel kunnen regelen. En ze zien het al voor zich. Jezus is op weg naar Jeruzalem. De plek waar hij de troon van David zal beklimmen, waar hij zal regeren en de vijanden teniet zal doen, waar hij voor vrede zal zorgen. Hij op de troon en zij, Jacobus en Johannes, aan de rechter en de linkerhand, op de ereplaatsen. En dat lijden waar Jezus over spreekt, dat duwen ze maar naar de achtergrond voor het gemak. Jeruzalem, dat is de plek waar hij verheerlijkt zal worden. En daar moeten we bij zijn. En dat Jezus weg naar de heerlijkheid via het lijden zal gaan, dat lijken ze hier vergeten te zijn, terwijl hij het net nog gezegd heeft, voor de derde keer. Ze maken zich vooral druk om hun eigen positie. De discipelen zijn gericht op zichzelf. Ze willen hun eigen plekje handhaven. Vooraan willen staan. En een belangrijke positie willen hebben. En laten wij vanavond maar naast Jacobus en Johannes gaan staan, want hoe brengen wij het ervan af? Zou je het beter gedaan hebben? Zeg maar eerlijk, als je het even indenkt, het zou toch prachtig zijn. Als Jezus vol glorie en triomf naar Jeruzalem trekt, daar de troon van David beklimt, en dan jij aan de rechter en de linkerhand. Daar teken je toch voor, zou je juist zeggen. Maar wat is dat toch met ons, dat we daar zo op gericht zijn, dat we daar zo gevoelig voor zijn? Zitten wij niet precies hetzelfde in elkaar als Jacobus en Johannes? Dat het bij ons diep van binnen allemaal zit. Je zou het in 1 woord samen kunnen vatten. Zelfhandhaving. Dienen, maar dan vooral gericht op jezelf. Zelf dienen. Of je zou het ook op zijn Engels kunnen zeggen, self-service. Of valt het wel mee in je leven? Geen self-service in u en jouw leven? Is ons hele leven tegenwoordig niet zo ingericht? self-service. De mens moet bediend worden en gediend worden. Het moet voor iedereen zo aangenaam en aantrekkelijk mogelijk gemaakt worden. De praktijk van het leven komen we dat heel veel tegen. Om even een concreet voorbeeld te noemen. In veel supermarkten heb je tegenwoordig zelfscankassa's. Je kunt daarmee jezelf bedienen. Je kunt zelf afrekenen. Je hebt geen hulp van een ander meer nodig. Het is makkelijker, het is sneller. Je bent sneller de winkel uit. Is ons leven daar niet vol mee? En dan gaat het er niet om die zelfscankassa, om daar een oordeel over te geven, maar zit daaronder niet iets van die ik-gerichtheid die diep van binnen zit? Het moet voor de mens zo aangenaam en aantrekkelijk mogelijk gemaakt worden. Het moet voor mij het beste zijn. We zijn gericht op comfort. En als er problemen in ons leven zijn, we zien dat vaak ook om ons heen, hoe makkelijk wijzen we dan niet op de rechten die wij als mensen hebben. Je wordt bediend en gediend. Het wordt allemaal voor je geregeld. De mens in het middelpunt, self-service. Het zijn allemaal voorbeelden uit de praktijk van ons leven waar, en daaruit blijkt dat het evangelie zo haak staat op de wereld waarin we leven. Het is zo tegennatuurlijk. Die ik-gerichtheid zit zo diep van binnen. En het evangelie staat er haaks op en het breekt daar dwars doorheen. En die ik-gerichtheid zien we hier ook bij Jacobus en Johannes. Het is iets hardnekkigs in de mens. Steeds weer komt dat bovendrijven. En het lukt ons maar niet om dat de kop in te drukken. En die hardnekkigheid, die zien we hier ook in die geschiedenis rond de drie lijdensaankondigingen. Elke keer in Marcus, als Jezus zijn lijden aankondigt, gaat het meteen daarna over de meeste zijn of de minste zijn. En kijk maar mee, de eerste keer is Marcus 8. En daar heeft Jezus zijn lijden en sterven aangekondigd. En Petrus bestraft hem. Dat zal u niet gebeuren. Maar daar moet Jezus Petrus bestraffen. En daar laat de Heer Jezus zien wat het volgen van hem betekent. Dat is een weg van zelfverloochening. Je kruis opnemen. Jezus zegt, het volgen van mij, dat vraagt offers. Je moet jezelf handhaving loslaten en net als hem de weg van het kruis leren gaan. Je leven verliezen omwille van hem en omwille van het evangelie. Juist in die weg zal je het leven behouden. Jezus heeft zijn discipelen dus de weg gewezen. De weg achter Christus aan is een weg van zelfverloochening. Wat lezen we dan? Marcus 9. Opnieuw kondigt Jezus zijn lijden en sterven aan. En vervolgens lezen we van een discussie over de discipelen, die de discipelen onder elkaar hebben. Ze discussiëren over de vraag wie van hen de meeste is. En opnieuw moet Jezus daar zeggen, als iemand de eerste wil zijn, moet hij de laatste van allen zijn en een dienaar van allen. De tweede keer. En nu, je zou zeggen, nota bene voor de derde keer. Het is weer precies hetzelfde. Jezus kondigt zijn lijden en sterven aan. En dan meteen, daarna komen Jacobus en Johannes naar hem toe met een vraag over hun eigen positie. Hoe bestaat het? Zo zijn wij dus. Ja, zo traag van begrip en hardleers. We zijn steeds weer zo druk met onszelf. De gemeente, wat is er dan nodig dat we dat lijden gaan verstaan? En wat is het nodig dat de Heer Jezus ons daarin zelf voorgaat? Want we zien het hier bij Jacobus en Johannes. Anders wordt het niks. Dan gaan we het nooit verstaan en dan zullen we ook nooit veranderen. Er is onderwijs nodig van Hem die ons daarin voorgaat. Dat brengt ons bij het tweede. Die weg wordt door Jezus opnieuw onderwezen. We hebben gezien hoe Jezus' aankondiging van het lijden op onbegrip en weerstand stuit bij de discipelen. En ze willen er niet aan en zijn vooral met zichzelf bezig. Maar Jezus reageert op hun vraag door een wedervraag te stellen. Gij weet niet wat u vraagt. Kunt u de drinkbeker drinken die ik drink en met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? En in dat vers krijgt in het Grieks dat woordje ik alle nadruk. In het Grieks staat het er zelfs 2 keer. Kunt u de drinkbeker drinken die ik drink en met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? Daarmee legt Jezus alle nadruk op wat hij gaat doen. Kunnen jullie dat wat ik ga doen, wat ik zojuist gezegd heb? Alsof hij zegt, hebben jullie nu niet in de gaten dat de weg naar de heerlijkheid via het lijden zal gaan? Hebben jullie niet gehoord wat ik nu al 3 keer tegen jullie gezegd heb? In die vraag gebruikt Jezus 2 beelden. Die beelden van de drinkbeker en van de doop. 2 beelden waarmee Jezus wijst op zijn lijden en sterven. Jezus gaat lijden. Hij is ernaar op weg. Hij zal de drinkbeker gaan drinken, actief. En hij zal die doop ondergaan, passief. Het zijn twee beelden uit het Oude Testament die Jezus hier gebruikt. En de drinkbeker is hier het beeld voor het lijden. Voor de toorn van God. Die beker gevuld met de toorn van God over de zonde krijgt Jezus van God aangereikt. Van de Vader. En de Heer Jezus gaat op weg om die beker van Gods toorn leeg te drinken. Bereidwillig gaat de Heer Jezus zelf deze weg. Die zware gang. En straks in Gethsemane wordt het zelfs zo zwaar en zo intens dat Jezus bidt. Neem deze drinkbeker van mij weg. Maar niet wat ik wil, maar wat u wilt. Jezus gaat de beker leeg drinken. En hij wordt gedoopt. En dat is hier geen letterlijke doop zoals wij die kennen. Maar dit moeten we figuurlijk verstaan. Jezus wil hiermee zeggen dat hij overspoeld wordt met het lijden. Hij krijgt het lijden over zich heen. Hij wordt er in ondergedompeld. En die beelden komen in de psalmen veelvuldig tegen. Denk maar aan psalm 42. Al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. En psalm 69, we zongen met elkaar. Het water is tot aan de ziel gekomen. Ik ben gezonken in een bodemloze modder waarin men niet kan staan. Ik ben gekomen in de waterdiepte en de vloed overspoelt mij. En zo zegt Jezus, zo krijg ik dat lijden over mij heen. Hij krijgt Gods toorn over zich heen. Hij wordt erin gedoopt, in ondergedompeld. En hij is bereid om die weg te gaan. En kunnen jullie diezelfde weg gaan, Jacobus en Johannes? Als we in gedachten nemen wat die beelden betekenen en wat die weg van Jezus is, dan zou het antwoord nee moeten zijn. Want wie kan dat? Dat kan geen mens. Maar Jacobus en Johannes antwoorden, dat kunnen wij. Dat komt er wel heel vlotjes uit. Zo gefixeerd op die plaats aan de rechter en de linkerhand, dat ze geen eens beseffen waar ze ja op zeggen. Zoals wij mensen ook wel eens snel met onze woorden kunnen zijn. Voor je het weet, flapt er iets uit en terwijl je eigenlijk helemaal niet beseft hebt wat die woorden inhouden. En zo ook hier. De discipelen beseffen niet waar ze ja op zeggen. En het antwoord van Jezus is opvallend. De Heer Jezus zegt niet, dat kunnen jullie. Hij zegt ook niet, jullie kunnen het niet? Zijn antwoord lijkt er tussenin te zitten. De drinkbeker die ik drink, zult u wel drinken. En met het doop waarmee ik gedoopt word, zult u gedoopt worden. Maar het zit aan mijn rechter en aan mijn linkerhand. Is niet aan mij om te geven, maar het zal gegeven worden wie het bestemd is. Ja, zegt Jezus hier, jullie zullen ook een weg van lijden gaan. Jullie zullen delen in datzelfde lijden als ik. Al is dat lijden van de discipelen dan geen plaatsvervangend lijden, zoals het lijden van Jezus dat wel is. Maar straks na Pinksteren, als ze het evangelie gaan verkondigen, dan zullen ze te maken krijgen met lijden omwille van dat evangelie. Want als je hem mag volgen, dan volg je hem ook in zijn lijden. De Heer Jezus volgen is toch achter hem aankomen, zijn voetstappen drukken, niet zelf de weg uitstippelen, maar achter hem aankomen. En de weg van Jezus gaat van lijden tot heerlijkheid. En als dat voor Christus zo is, dan is dat ook zo voor de christen. En ben je daartoe bereid? Ben je bereid om zo achter hem aan te komen? Want dat is een weg van zelfverloochening. Niet jezelf op nummer 1. Maar achter hem aankomen. Niet zelf je weg uitstippelen. Maar de voetstappen van de Heer Jezus drukken. En daar hoort het lijden bij. Paulus zegt in Filippenzen 1. Het is u gegeven in de zaak van Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Hij zegt het is u gegeven. En ben je daartoe dan bereid om zo achter hem aan te komen? De discipelen zeggen, ja, dat kunnen wij. Dan hebben ze de rijkwijde van hun woorden hier nog niet begrepen. Ze beseffen niet waar ze ja op zeggen. Omdat ze hier vooral nog met zichzelf bezig zijn. En we zien waartoe dat leidt. En de andere 10 discipelen krijgen er ook lucht van. Wat Jacobus en Johannes aan Jezus gevraagd hebben. En er ontstaat opnieuw gedoe en discussie onder hen. Net als wij eerdere leiders aankondigingen, maken ze zich druk over zaken waar het helemaal niet om gaat. En Jezus doorbreekt dat. En hoe doet hij dat? Hij doet dat door hen bij zich te roepen. En dat woord bij zich roepen, dat vinden we ook bij de eerdere leiders aankondigingen, als Jezus ze onderwijst. En hier doet hij dat opnieuw. Hij roept hen bij zich om onderwijs te geven. Jezus wil ze onderwijs geven om ze te vertellen hoe het er in het koninkrijk van God aan toe gaat. En in dat koninkrijk, in zijn koninkrijk dat hij gekomen is om te stichten, daar gaat het er heel anders aan toe. Zo totaal anders als in de wereld. In de wereld is alles gebaseerd op macht en gezag. Leiders voeren heerschappij over volken. Je zou kunnen zeggen, ze regeren met ijzeren vuist. En die leiders hebben weer anderen boven hen, die gezag over hen uitoefenen. Het is gebaseerd op macht en op rangorde. En hoe vaak gebeurt het niet dat leiders hun positie misbruiken ten koste van anderen? Een concreet voorbeeld vanuit de afgelopen tijd is, denk ik wel, Navalny in Rusland. Heeft hij ook niet het onderspit moeten delven door iemand die zijn positie misbruikte, om zijn eigen positie te handhaven? Maar laten we het ook vooral vanavond bij onszelf houden, want wij zijn geen haar beter. We zien het bij de discipelen. Maar Jezus zegt tegen hen, zo zal het onder u niet zijn. Als we oudere Griekse handschriften lezen, dan zouden we ook kunnen vertalen met, zo is het onder u niet. Hier lezen in onze vertaling, lezen zo zal het onder u niet zijn, maar je zou ook kunnen vertalen met zo is het onder u niet. En daarmee wordt Jezus' uitspraak nog krachtiger. En daarmee zegt hij, zo is het niet onder jullie, dat kan niet. Wat jullie doen, Jacobus en Johannes, dat is als de wereld. Dat is zelfhandhaving, maar zo gaat het in mijn koninkrijk niet. Dat kan niet. Hiermee worden Jacobus en Johannes terecht gewezen. Wat zij doen, komt niet overeen met het koninkrijk van God. Als discipelen van hem zijn ze tekortgeschoten. Ze mogen de Heer Jezus al volgen. Ze hebben hem ook mogen belijden als de Christus. Petrus zei het, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Maar hier zie je hoe ze nog met één been in die andere wereld staan. Die wereld van zelfhandhaving, die trekt zo nog. Herken je dat? Dat je hem mag volgen en dat je dat verlangen in je hart kent om hem te dienen, maar dat ook de zonde weer zo trekt. Dat je merkt dat je met één been nog in die andere wereld staat. Je bent er zo vaak nog op gericht. Dat zie je hier ook bij de discipelen. Ze mogen de Heer Jezus volgen, ze kennen hem, ze hebben hem lief. Maar ze begrijpen er nog zo weinig van. Die andere wereld waarin ze eigenlijk nog middenin staan, die trekt zo nog. In het koninkrijk van God, dat staat haaks op hoe het er in de wereld aan toe gaat. Dat vraagt, zegt Jezus, een totaal andere houding. Het is de wereld op zijn kop. Als hij in je leven komt, dan gaat het er heel anders aan toe. Wie onder u belangrijk wil zijn, zegt Jezus, en belangrijk wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie van u de eerste wil worden, die moet slaaf van allen zijn. Wil je de eerste zijn en belangrijk worden, dan moet je dienaar, ja zelfs slaaf zijn. Dat is toch absurd, dat is toch niet logisch, dat kan niet. Maar toch is dit de weg van het koninkrijk van God. Niet jezelf ten koste van anderen naar boven werken. Maar de weg om groot te worden is klein worden. Slaaf zijn van anderen. Geen weg van zelfhandhaving, maar van zelfopoffering. Een weg die zo haak staat op onze natuur en op de wereld waarin we leven. Ten diepste willen we er allemaal niet aan. Toch, zo'n weg van zelfverloochening. De minste zijn en slaaf zijn. Ik herinner me een preek van een dominee van jaren geleden die zo klein van zichzelf dacht dat hij zei, laat mij dan maar een deurmat zijn. Hij had het verlangen om dienstbaar te zijn. Het ging er hem erom dat die naam van die grote koning in het middelpunt zou staan. En dat zijn werk dat hij mocht doen helemaal ten dienste van hem zou staan. En dan gaat het niet om mijn positie. Ja, als we zoiets horen, dan komen we ergens gelijk in het verweer. Is dat nou niet een beetje te? Je mag toch ook wel voor jezelf opkomen? Je hoeft toch niet over je heen te laten lopen? Misschien horen jullie het jongeren ook wel eens in je opleiding. Het wordt gestimuleerd om autonoom, zelfstandig te zijn, assertief te zijn. Het wordt gestimuleerd, het wordt je geleerd. Daar heeft de wereld de mond vol van. Maar waar wordt ons nu die dienende houding geleerd? Als we dat horen, dan voelen we toch ergens weerstand. We kunnen er nog heel veel over zeggen. Die weerstand die we bij onszelf bemerken. Als het gaat over dienen, zelfopoffering. Wil je nog wat tegen inbrengen? Gemeente, laten we kijken naar hem. Die grote koning, de Heer Jezus Christus. Want hij onderwijst het zijn discipelen niet alleen. Hij brengt het ook zelf in praktijk. Hij gaat ons daarin voor. In een weg van zelfverloochening, de minste zijn, dienaar zijn, slaaf zijn. En dat brengt ons bij het derde. Die weg wordt door Jezus in praktijk gebracht. Christus zelf gaat ons daarin voor. Hij geeft ons het ultieme voorbeeld. Hij gaat de weg van die stervende dienaar. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. Hij is niet gekomen om als heerser gediend te worden, maar om actief te dienen. En dat in die weg van vernedering, van verachting, van sterven. Daarvoor is hij gekomen, om te dienen als een dienstknecht, ja meer nog, zelfs als een slaaf. Zo zouden we het vanuit het Grieks kunnen vertalen. Hij is gekomen om als een slaaf te dienen. Hij dient. Daarin horen wij het woord diaken. Zoals een diaken in het ambt iets geeft voor de dienst van de Heere, zo geeft Jezus zich ook als een diaken, maar dan helemaal. Mijn hart, o Hemel Majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En dat gaat bij Jezus heel diep. Dieper dan diepst. Paulus zegt het in Filippenzen 2. Die terwijl hij in de gestalte van God was, niet als de roof beschouwd heeft om aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd, vernietigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en de mensen gelijk te worden. En in gedaante bevonden heeft hij zichzelf vernederd. En is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, zelfs tot de kruisdood. Hij daalt steeds verder af tot het diepste punt waar hij kon komen. God zelf uit de hemel gekomen, mens geworden, hangt aan het vloekhout der schande om te dienen, om te geven. Ja, om zijn ziel te geven, zijn hele bestaan, om alles wat hij geeft op te offeren. Daar was zijn hele gang op aarde op gericht. Om zijn hele bestaan te geven als een losprijs voor velen. En zoals een slaaf wordt vrijgekocht met een losprijs. Zo betaalt Christus met zijn hele bestaan, met zijn hele leven, de losprijs van zijn leven. Om zondaren vrij te kopen, los te kopen uit die zonde en ze in de vrijheid te zetten. Ja, er is er één. Eén die gekomen is om te dienen en te geven. Hij betaalt de losprijs van zijn leven. En die ene, doet hij dat dan voor één? Nee, die ene, Jezus Christus, doet dat voor velen. Hij doet dat in plaats van velen. Als de leidende knecht van de Heere offert hij zijn leven in onze plaats tot verlossing voor velen. Ook voor u en voor jou. Ja, maar zeg je, er staat niet allen. Nee, dat klopt. Maar er staat ook niet weinigen. In dat woordje velen ligt niet de beperking van het evangelie, zo van er staat velen, dus het is niet voor iedereen. Nee, hierin ligt de ruimte. De ruimte die er bij God in Christus is. Het is voor velen. In plaats van velen geeft Christus zijn leven. Die vraag die naar u en jou toekomt is, ja, ben je gediend van deze stervende dienaar? Want hij ging zijn weg voor mensen die zichzelf willen handhaven. Hij offerde zichzelf op. Of wil jij niet aan? Vind je het allemaal wel erg makkelijk klinken? kan toch niet zomaar? Nee, het kan inderdaad niet zomaar, maar want als het zomaar had gekund, dan had Jezus niet gekomen. Maar gemeente, Hij is gekomen en Hij heeft alles volbracht. Hij heeft de losprijs van zijn leven betaald voor velen. Hij is die weg gegaan. Of wil jij niet aan en toch jezelf handhaven? Je trots en jezelf willen vasthouden. Of dat je het liever zelf wil doen. Het zelf verdienen. De weg van zelfverloochening is te veel. Gemeente, laat je toch van Hem bedienen. Laat Hem toch toe in je leven. Hij die zichzelf gegeven heeft. Helemaal. Niets liet Hij over. Hij gaf zich helemaal en totaal. Als je je zo door Hem laat bedienen, dan wordt door zijn genade ook die dienende houding in je leven zichtbaar. Als je zo achter Hem aan mag komen en voor Hem mag buigen, mag leven van zijn volbrachte werk, dan wordt die dienende houding ook zichtbaar in je leven. Dat je zo steeds meer op Hem gaat lijken. Dat je zelf ook mag gaan dienen, zoals Jezus deed. Met vallen en opstaan, dat je je leven mag geven in de dienst van de Here. Dat was ook de lijfspreuk van Calvijn. Hij mocht leven vanuit Christus dood en opstanding. Van daaruit mocht hij het ook zeggen: mijn hart offer ik aan u, Here, zuiver en oprecht. Hij mocht Christus dienen, hij mocht zijn leven in zijn dienst besteden, omdat Christus alles voor hem gegeven had. Gemeente, ben je daarvan gediend? Wil je hem zo volgen? Dan hoef je niet zelf de weg uit te stippelen. Je hoeft niet voorop te gaan. Dan hoef je slechts te volgen. Zijn voetstappen drukken, dan zie je waar hij als het ware gelopen heeft, zo letterlijk. Die weg van lijden tot heerlijkheid. Gekomen om te dienen. Ben je daarvan gediend? Ja, maar ik moet toch. Wat zegt Jezus tegen zijn discipelen? Jullie moeten het zo en zo doen. Nee, dat zegt hij niet. Jezus zegt tegen zijn discipelen: zo is het in mijn koninkrijk niet. Jullie vroegen mij om een plaats aan de rechter en de linkerhand. Maar dat ga ik jullie niet geven. Dat kan ik ook niet, want dat is aan mijn Vader. Maar ik ga jullie wel iets anders geven. Ik geef jullie mijzelf. Vlucht, gemeente, dan naar Christus en laat Hem de dienst uitmaken in je leven. Want Hij is juist gekomen voor mensen die dienen en geven niet in hun DNA hebben zitten. Hij gaat ons daarin zelf voor en geeft ons het ultieme voorbeeld. En Hij doet voor mij wat ik niet kan. Zie je in waarom Hij moest komen? Waarom Hij die weg van die stervende, van een stervende dienaar moest gaan? Wat is dat gebed steeds weer nodig? Leer mij, o Heere, uw lijden recht betrachten. In deze zee verzinken mijn gedachten. O liefde, die om zondaars te bevrijden, zo zwaar moest lijden. Ik zie u, o God, zelf in eeuwigheid geprezen tot in de dood. Als mens gehoorzaam wezen, in onze plaats gemarteld en geslagen de zonde dragen. Ja, als je dat ziet, die weg, die diepe weg die Hij gegaan is, van sterven, van zelfopoffering, daar word je toch stil van. Dan sterven al onze jama's op de lippen. Dit breekt mijn trots. Waar zou ik nog op bogen? Ik lig in het stof. Maar God komt mij verhogen. nu ik van vijand Gods en tegenstander in vriend verander. Ja, dan sterven onze jamaars op de lippen. Maar dan bloeit in ons hart ook die lofzang op. Daar u voor mij, hebt in de dood gegeven. Hoe zou ik dan naar mijn eigen wil nog leven? Zou ik aan u voor zulk een bitter lijden mijn hart niet wijden? Amen. Gemeente, laten wij zingen van Psalm 138 en daarvan het derde vers. Laten wij danken en bidden. Trouwe en genadige God en Vader in de hemel. Wij komen opnieuw tot u en danken u voor alles wat u ons gegeven hebt. Dat we opnieuw uw woord mochten horen. Dat u daarin zo dicht naar ons toegekomen bent. Ja, Heere, dat u het liefste wat u had, uw eigen Zoon, de Heer Jezus Christus, voor de dood over had. Opdat ieder die in u gelooft, niet verloren zal gaan, maar het eeuwige leven zal hebben. Wij danken u dat dat evangelie weer naar ons toe mocht komen en wij bidden om uw zegen. Zegen dat woord aan ons hart en ons leven. Bind u zo die woorden op ons hart, Heere, dat we uit die woorden mogen leven. dat we mogen leven van uw Zoon, die de losprijs van zijn leven betaald heeft. En dat voor mensen als wij. Heere, schenkt u ons toch dat geloof in het hart. Breekt u alle weerstand en al het verzet in ons hart door uw woord en uw Heilige Geest. Dat we u in ons leven toelaten. U kunt overal doorheen breken. En daar bidden wij u om, Heere, werkt u zo krachtig met uw woord. Want uw woord schept leven daar waar geen leven is. En daar bidden wij u om. Doe het, Heere, niet om ons, maar doe het om uzelf, opdat uw naam verheerlijkt wordt. Zo komen wij tot u en bidden we ook voor elkaar. Heere, u kent ons, u weet hoe wij hier zitten, u weet van de zorgen die er kunnen zijn, van ziekte, lichamelijk of psychisch. Als de nood hoog kan zijn en donker in ons leven kan zijn, we bidden om uw ontferming. Geeft u kracht naar kruis en uw genade en ondersteuning. We bidden u voor de kerk in ons land. Heere, houdt u haar vast bij u en bij uw woord en geeft u waar terug, waar nodig ook een terugkeer naar u en uw woord. We bidden u ook voor de kerk wereldwijd, de kerk in verdrukking. Waar mensen moeten vluchten of in het geheim moeten samenkomen. In landen waar vervolging heerst. Waar mensen niet in het openbaar hun naam kunnen belijden zoals wij dat wel kunnen. Heere, houdt u hen vast en geeft dat ze ook te midden van die verdrukking staande mogen blijven en uw naam mogen belijden. Hier en al hebben wij dan geen vervolging, in die zin zoals vervolgde christenen. Er kan op ons wel zoveel afkomen dat ons ook aftrekt van de dienst van u de Heere. Dat bidt u ook voor de jongeren. Heere, er kan zoveel op ons afkomen, zoveel als de wereld zo trekt en zoveel verleidingen op ons afkomen. Houdt u ons vast, Heere. En brengt u ons bij uw woord, brengt u ons terug bij uw woord. En bij uw dienst. Heere, we hebben uw genade zo nodig, niet één keer, maar steeds weer opnieuw. En daar bidden wij u om. Zegent u zo deze dienst. Vergeeft u al het verkeerde wat er was. En wilt u het goede zegenen. Tot eer en verheerlijking van uw naam. Ga zo met ons mee deze nieuwe week in. Helpt u ons in het werk dat wacht. Bewaart u het woord in onze harten. Dat het de week mee in zal gaan. En dat we daaruit mogen leven. Om Jezus wil. Amen. Zingen we tot slot van Psalm 42. En daarvan het vierde vers waar het ook gaat over die golven en die baren. Die mijn benauwde ziel vervaren. Van daaruit ook het vijfde vers. Maar de Heere zal uitkomst geven. Psalm 42, vers 4 en 5. bidden we om de zegen van de Heere. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen. Thank you.